onze hulp. En enige verwachting staat dit avonduur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. De genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, in en door de gemeenschap van God, de Heilige Geest. Amen. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Wij zingen van de 92ste psalm, de versen 1 en 2, het eerste en het tweede van psalm 92. Doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en in verband met de tekstkeuze, gemeente, doen we dat in deze avonddienst, de leerdienst, met zondag 52 van de Heidelberger Catechismus. De 52ste laatste zondagafdeling. En na het amen van vraag 129 zingen wij van psalm 92 opnieuw. En nu het vierde vers, 92 vers 4, nadat we ons geloof beleden hebben. En ieder van ons spreken en beleiden in zijn of haar hart aldus. Welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke weerstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Hoe besluit u uw gebed? Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is, zulks alles bidden wij van u, daarom dat gij als onze koning en alle dingen machtig ons alles goeds te geven, de wil en het vermogen hebt, en dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig geprezen worden. Wat beduidt het woordje amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Amen. Bidden wij om de zegen des Heeren en de bediening met zijn Heilige Geest. Trouwe en eeuwige God, als we ook hier in dit schoollokaal mogen zijn, samen met de gemeente die is opgekomen uit Barneveld en Kootwijkerbroek, dan danken wij u hartelijk dat u ons deze plaats hebt geschonken. Zo onder een afdak, gewillig en vrijwillig afgestaan voor de dienst des Heren. En wij bidden u dat gij zelf in uw grote genade en trouw, die ons deze plaats verleend hebt, ook op deze plaats wilt zijn. Die in wilt nemen. Als wij verlaten hebben in deze afgelopen maanden, als daar een beslissing gevallen is, dat wij uit elkaar moesten gaan met diegene met wie we zo lang gezongen hebben, gebeden hebben, de prediking hebben gehoord, en als het goed is, samen hebben meegeleefd en ook met elkaar gesproken hebben over de werken Gods, en er nu door de listen van de vorst der duisternis, die juist uw kerk ook niet alleen laat, een scheiding is gekomen. En zoveel is gekomen in de kerk, waardoor wij meenden niet mee te kunnen en achter zijn gebleven. In een hersteld verband van onze vaderlandse kerk, dan bidden wij bij uw grondeloze ontferming, Heere, dat we ons niet neer zullen leggen bij de scheur die gekomen is, zoals de profeten dat niet deden. Bij die scheur, die wel eeuwen geduurd heeft, tussen Juda en tussen Israël. Maar dat we bij uw grondeloze ontferming u bidden, o God, wilt u nog werken en wilt u nog geven, dat we ook in deze dienst niet alleen bepaald worden bij de werken des Satans, maar ook bij uw werk. En waar gij een werk werkt in onze dagen, dat niet verbroken kan worden. We hebben dat samen gezongen. Nooit wordt uw palen gesteld. Niets stelt u immer ooit maar palen. Gij zijt de hoogste in macht, gij zijt de Heere. Uw kracht zal eeuwig zegepraal. Mogen we delen in die zegepraal. En de overwinning van de Heere Jezus Christus. Dat we dat lied wat we gezongen hebben, Heere. U die het algebied gedankt hebben bij de klanken van harp en luid bij het orgel. Dat we u eenmaal ook volmaakt en eeuwig mogen danken. Daar is hier de voorbereiding. Dan worden we toebereid voor het hemelleven. Dan worden we getrokken uit de duisternis door uw wonder wellicht. Daar verliezen we het van uw liefde. Daar zijt gij het, Heere, die voor het eerst en telkens weer een jongere, een kind, maar ook een oudere te sterk wordt. En die het zegt, ik ben de Heere, uw God. Dan wordt het waar die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Heere, en geef dan dat we zo uw stem ook vanavond zullen horen. En dat we niet alleen met het oor, maar met ons ganse hart in zullen drinken datgene wat u tot ons te zeggen hebt. Open daartoe de lippen van uw dienaar, dat hij ook uw woord mag verkondigen. De vreugde en met de liefde, maar bovenal bezield door uw heilige geest, diezelfde geest die ook de rijen moet doorgaan, die in de gemeente nodig is, die ons moet bekwamen, ons van dood moet levend maken. En wat doet u dat anders door dan door uw woord, wat die geest neemt en gebruikt. Ik wil zo geven dat deze dienst mag strekken tot de verheerlijking van u, de alleenwijze, de eeuwige, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die regeert, die het voor te zeggen hebt. En mogen zo, Heere, niet alleen de psalmen, maar elk woord in deze dienst, ook van ons gebed, maar van de prediking, dienen tot de verheerlijking van u, die te prijzen zijt in alle eeuwigheid. En stel ons ook in uw gunst, in het licht van uw heilig aangezicht. Verstoor de werken van de vorst der duisternis en bouw uw koninkrijk gekend ons. Geeft u door onze ja maar zullen verstommen. En dat uw ja in Christus Jezus de Heere ons mag veroveren. Voor het eerst of weer opnieuw. Zo verwachten we alles u. En wij bidden u bij uw grondeloze ontferming zegen, o God. Ons zegen uit genade om Jezus willen. In spreken en luisteren, in zingen en bidden. Amen. Gemeente, ik heb drie schriftlezingen. De eerste vindt u in het boek Genesis en daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7. Genesis 3 vanaf het eerste vers. Dan lezen we het woord des Heren aldus. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom van deze hof. En de vrouw zei tot de slang, van de vrucht van de boom en van deze hof zullen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zei de slang tot de vrouw, gijlieden zult de dood niet sterven, maar God weet, dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen. En dat die lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En ze hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. Tweede schriftlezing vindt u in het evangelie naar Johannes. Het 8e hoofdstuk, de versen 30 tot 49. En ik lees u ook het 59ste, het laatste vers. Johannes 8 vanaf vers 30. Het gaat over de Heer Christus die in een gesprek is met de Joden. En dat begint heel bemoedigend, gemeente. Want dan lezen we in het woord van onze God. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden: indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem: wij zijn Abrahams zaad. En wij hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: voorwaar zeg ik u. Een ieder die de zonde doet is een dienstknecht der zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ik weet dat ge Abrahams zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tot hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tot hen: indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen, maar nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken heeft, welke ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. Gij doet de werken uw vaders. Zij zeiden dan tot hem: wij zijn niet geboren uit hoererij, wij hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zeide tot hen: indien God uw vader ware, zo zoudt gij mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en kom van hem. Want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij zijt uit de vader, de duivel, en wilde begeerte uw vaders doen. Die was een mensenmoorder van de beginne en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft ge mij niet? Die uit God is, hoort de woorden Gods. Daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt. De Joden dan antwoordden en zeiden tot hem: zeggen wij niet wel dat gij een Samaritaan zijt en de duivel hebt? Jezus antwoordde: ik heb de duivel niet, maar ik eer mijn vader en gij onteert mij. En dan het laatste vers. Zij namen dan stenen op, dat zij ze op hem wierp. Maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel, gaande door het midden van hen en ging al zo voorbij. De derde schriftlezing, waar ook de tekst uitgenomen is, vindt u in 2 Korinthe 2. Het 4e tot het 11e vers. Want ik heb uw lieden uit vele verdrukking en benauwdheid des harten met veel tranen geschreven. niet opdat ge zoudt bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zoudt verstaan die ik overvloedig tot u heb. Doch indien iemand bedroefd heeft, die heeft niet mij bedroefd, maar ten dele, opdat ik hem niet bezware, u lieden allen. De zodanige is deze bestraffing genoeg die van velen geschied is, alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroost opdat de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins worden verslonden. Daarom bid ik u dat gij de liefde aan hem bevestigt, want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving mocht verstaan of gij in alles gehoorzaam zijt. Die gij nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want zo ik ook iets vergeven heb, die ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil voor het aangezicht van Christus. En dan de tekst, gemeente. Vers 10b en vers 11. Opdat de Satan over ons geen voordeel kreeg. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Boven de preek heb ik geschreven, waar liefde ontbreekt, krijgt Satan ruimte. En ik heb een viertal gedachten. Het gaat over Satan. In de eerste plaats zijn gedachten. In de tweede plaats zijn werken. In de derde plaats zijn triomf. En in de vierde plaats zijn nederlaag. Maar Satan, waar liefde ontbreekt, krijgt Satan ruimte. Satans gedachten, Satans werken, Satans triomf en Satans nederlaag. Ter hulp des Heren hopen we u dat woord te verkondigen. U mag uw liefdegaven geven in deze dienst. De eerste collecte voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij. En de extra collecte is bestemd voor het solidariteitsfonds. Volgende week is de extra collecte bestemd voor het bouwfonds. U wordt nog herinnerd aan de gemeenteavond die, zo de Heere wil, donderdag 11 november hier in het Groenhorst College gehouden zal worden. De aanvang is om 19:30. En de diensten voor volgende week zondag in Kootwijkerbroek om 14:00. Zo de Heere willen weer leven, dominee Schreuders van Aalst in de voorbereidingsdienst voor het heiligavondmaal. En hier in het college, kandidaat Abink van Vriezenveen. Wij gaan zingen, gemeente, van gezang 5, dat is het gebed des Heren. En daarvan zingen wij de versen 8, 9 en 10. 8e, 9e en het 10e vers van het gebed des Heren. Gemeente, en ik doe dat ook voor de organist. Ik heb een andere psalm aan het eind van de dienst. 86 vers 6. Zonder nader aankondiging verzoek ik u straks na het amen van de preek dat te zingen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. 86, zesde vers na het amen van de preek. Gemeente, dat is eigenlijk wel een hele onderneming, vond ik zo. Om nou een preek te houden over Satan. Ik zal u vertellen, ik loop al maanden, misschien al een jaar met deze tekst. En die kwam het elke keer, kwam die weer in de gedachten en in het gebed ook naar voren. Het zijn gedachten zijn ons niet onbekend. En hoe dat dan gaat, dan denk je erover na. Je vraagt dat dus aan de Heere, maar ik ben net als u. Dan gaat dat weer voorbij, totdat de recente gebeurtenissen in deze laatste dag ik daar zo bij bepaald werd, dat je daar niet meer onderuit kunt. Die gebeurtenissen die waren onder andere de moord op Theo van Gogh. Ongelukken die er geschied zijn op de weg, dichtbij in Lunteren. Die drie jongeren weg en één die nog in coma ligt, in coma wordt gehouden zoals ik hoorde. Ik begin mijn tijd dat ik daar gemeentepredikant was nog gedoopt. De gebeurtenissen die er gebeuren in het land van God, in Israël. Ik moest erover denken hoe men al ruziet over de begrafenis van een die nog leeft, Arafat. Gebeurtenissen die er zijn in de kerk. En ik denk dat u allemaal, ik heb dat ook heel recent nog weer gevoeld, die scheiding die er komt tussen broeders. Een scheiding die er komt, daar word je mee geconfronteerd in de gezinnen. In de families, tot pijn. En ik heb daarvan eigenlijk telkens weer kwam dat woord. Maar zijn gedachten zijn ons niet onbekend. En ik moest dan vragen voor Gods aangezicht. En jou, dominee, zijn die gedachten van Satan jou wel voldoende bekend? Of zijn ze ons ooit wel voldoende bekend? Gods grote tegenstander in deze wereld is de duivel. En de duivel die heeft in de Bijbel heel vele namen. Maar hij heeft twee eigen namen. Ik zal me beperken tot die twee eigen namen. En de een is Satan. Dat is een Hebreeuwse naam. En dat betekent eigenlijk heel letterlijk die zich tegenoverstelt. Tegenover God. Die zich manifesteert dat hij strijd met God aanbindt. En die zal winnen, dat denkt hij. Misschien, ik weet dat niet. Of dat een van zijn gedachten is. En de tweede naam, die komt uit het Nieuwe Testament. Ons woord duivel, dat komt van diabolos. En diabolos, en dan ziet u gelijk zijn hele aard en zijn hele bedoeling. Dia, dat betekent door elkaar. Griekse voorzetsel door één. En bolos, dat is werper. Dat komt van het werkwoord ballo, werpen. Dus letterlijk is de diabolos, de duivel, dat is die het door elkaar werpt. Misschien kent u nog wel zo'n diabol. Toen ik jong was, speelden wij daarmee. Het was een ronde met een gatsleuf erin en die draaide op een touwtje met twee stokjes. Je kon ook in de lucht werpen. Die alles dooreen werpt. En ik denk dat je hierin ook het werk van de duivel ziet. Dat hij zich tegenstelt tegenover God, maar ook tegenover zijn kerk. En dat hij ook alles dooreen werpt. De Heer Jezus zegt in dat gedeelte wat wij gelezen hebben in Johannes 8. Dat hij is de mensenmoorder van den beginnen. Moordenaar van de mens. En dat is die vanaf de. In de beginnen schiep God de hemel. Nou, vanaf te beginnen, vanaf het paradijs, ik kom daar straks op terug, is hij de mensenmoordenaar. En voor deze tegenstander van God, gemeente, daar is nooit iets te wreed, ik zal het anders zeggen, daar is nooit iets wreed genoeg. Hij deinst letterlijk nergens voor terug. En alles wat hij kan om het werk van God te verstoren, dat zal hij niet laten. En in zijn opstand tegen God heeft hij alle normen en waarden waar onze premier de laatste tijd en de regering de mond nog wel eens van vol heeft, achter zich gelaten en achter zich geworpen. En hij heeft ook alle liefde, gemeenschap en alle verdraagzaamheid van de mensen onderling met voeten getreden. En deze vijand, deze dooreenwerper, deze tegenstander, die heeft, zegt onze tekst, gedachten. Dat is onze eerste gedachte. Welke? Nou, ik wil dat gelijk maar gelijk zeggen. Dan vergeten jullie dat niet en vergeet u dat niet. Hij heeft één gedachte. God weg en ik voor God in de plaats. Dat is nou eigenlijk helemaal zijn gedachte. Ik in de plaats van God. Dat is zijn gedachte. En die komt heel nadrukkelijk naar voren in dat gedeelte wat wij samen hebben gelezen. Dat komt heel nadrukkelijk naar voren in Genesis 3 als hij zegt, dan zult gij als God wezen. Kijk, dat was nou ook de gedachte van de Satan. Niet als God wezen. Maar God wezen, want hij had zichzelf, en dat doet hij altijd, nog één plaatsje hoger gedacht dan de verlichte mens. Als God wezen. En gemeente, als nou Satan in plaats komt van God, als hij voor God in de plaats komt, dan leven wij in een wereld en in een samenleving zonder God. En zonder God, dat wil zeggen zonder licht in de duisternis. Zonder leef in de dood. En zonder liefde, dat is in de haat. Dat is de bedoeling van Satan. En dat kan je allemaal lezen in zijn werken, dat kan je lezen in de Bijbel. En daar gebeurt ontzaggelijk veel, ik kan dat niet uiteenrafelen, heel erg veel in deze wereld onder de toelating van God vanaf het verloren paradijs. Zonder licht, zonder leven en zonder liefde. En de Satan die denkt, dat denkt hij vast, die gedachte heeft hij, dat hij het nog wel van God zal kunnen winnen. Alleen, daar heeft hij dan die mens voor nodig. Heeft hij u en jou en mij voor nodig. Met vereende krachten die strijd aanbinden tegen God. En gemeente, het gelijkt er vaak op. Het lijkt er heel veel op bij de beelden die ons bereiken uit, ik noem maar iets, Irak. De beelden die ons bereiken uit Afrika. De aids die om zich heen vreet als een seksuele kanker. De beelden die ons bereiken van heel dichtbij. Van predikanten die uit de pastorie worden gezet zonder dat er noodzaak voor is. Want door die verschrikkelijke scheur is er toch geen gelegenheid in veel gevallen om een andere predikant te beroepen. Ik noem zomaar een paar voorbeelden. Het lijkt er vaak op dat leven zonder licht, zonder liefde, dat leven zonder God, dat leven in de dood, dat hij dat nog redden zal, dat hij dat nog winnen zal ook. En gemeente, Zolang als de wereld bestaat tot de jongste dag toe, zal Satan die strijd voortzetten. Hij geeft het nooit op. Nooit. En hij zal straks, als Christus komt op de wolken van de hemel, ik zeg maar eenvoudig, in zijn kraag gegrepen worden en in de hel gesmeten worden. En de put van die grote afgrond gaat dicht. En met al de zijnen zal die daar eeuwig verteren en eeuwig zijn rijk hebben. Een leven zonder God, dan heeft hij inderdaad zijn zin. En zolang heeft hij nog de gedachte dat hij zoveel mogelijk kinderen, zonen en dochters van Adam bij God vandaan in zijn eigen macht zal en moet trekken. De wereld. Als je dat woordje wereld noemde dat straks even. Als het woordje wereld proeft, gemeente, dan is dat in de Bijbel heel erg vaak. En de meeste keren is dat die godenvijandige wereld. Die eigenlijk zich tegenover God, die met God niets te maken wil hebben. En de Heer Jezus, die noemt de Satan in Johannes 14 vers 30 de overste van deze wereld. Komt uit Jezus' mond. De overste van deze wereld. Die het dus eigenlijk voor het zeggen heeft. En dat zegt de Heer Jezus niet zomaar. Dat zegt de Heer Jezus wel eens op een andere wijze. Ook hij is ook echt de overste van deze wereld. Dit is waar. De Heer Jezus heeft gezegd na zijn opstanding, na zijn overwinning over de dood. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is waar. Alleen, wij zien dat nog niet. Dat is Jezus wel gegeven, die macht heeft hij wel verdiend. Daar kom ik straks nog op terug, toen hij de dood en toen hij de Satan heeft verslagen. Maar op dit ogenblik, in dit tijdsbesef tussen zijn opstanding uit de doden, zijn hemelvaart en zijn tweede komst, is de Satan de overste van deze wereld. En de Heer Jezus die zegt bijvoorbeeld tegen Petrus, als hij de heer Petrus waarschuwt, weet je wel, Simon, Simon, ziet de Satan heeft u lieden. Hij zegt niet jou Petrus of u Petrus, nee u lieden, dat zijn ze allemaal, heel zijn kerk, begeert om te ziften als de tarwe. Ik hou het even de tekst tot hiertoe. En dan staat er heel letterlijk, hij heeft geëist op rechtsgronden. Hij zegt tegen God, geef ze maar, ze zijn van mij. In de val in het paradijs zijn ze mijn eigendom geworden. En zo stond hij ook tegenover God, bijvoorbeeld in de strijd van Job. De overste van deze wereld. Heer Jezus zegt daar wat achter. Hij zegt, hij komt, hij heeft door mij niets. Ik heb daar deze week over nagedacht, na de dankdag. De overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Ongetwijfeld zijn er veel meer dingen, gemeente. Maar ik denk dat het onder andere te maken heeft dat de Heer Jezus zegt, hij heeft met mij niets te maken. Hij gaat langs mij heen. Hij duwt, als hij dat zou kunnen, Jezus naar de achtergrond en gaat zelf in zijn plaats staan. Hij wil ook met Jezus niets te maken hebben, zijn zijn gedachten, want hij heeft van Jezus niets te verwachten. En Jezus is degene beloofd die de kop van de Satan zal vermorselen. Dat komt hij doen. En daarom zal die ook Jezus nooit overwinnen. Jezus is de overwinnaar over dood, graf en over hel. De Satan, de overste deze wereld komt en hij heeft aan mij niets. Maar wat heeft hij aan ons veel? Ontzettend. Wat weet hij onze zwakke plekken? Wat weet hij precies onze zwakke momenten? Wat weet hij wanneer hij ons moet bespringen? Wat komt hij met zijn listen, met zijn vragen, met zijn opmerkingen? Wat heeft hij aan ons? Ontzaggelijk veel. Ik wil maar een paar voorbeelden noemen. heel dicht bij de Heer Jezus, Judas. Ruim 3 jaar de beurs gedragen. Mee uitgezonden, duivelen uitgeworpen. Teruggekomen bij de Heer Jezus. Zelfs de duivelen waren hem onderworpen. Hij wist precies die zwakke plek van Judas. Hij wou Jezus wel volgen, maar dan als minister van Financiën. Heers. En toen het naar het kruis ging, zat de Judas vast op de beurs. 30 zilverlingen. Ja, zegt de Judas. Wat is dit, hè, jonge vrienden? Toen Judas het doorkreeg dat het naar de dood van Jezus ging, toen kreeg hij spijt. Ik zeg geen berouw, maar spijt. En wat deed de duivel toen? Toen zei hij, wat gaat het jou aan? Gij moogt toezien. En dan zie je precies de gedachte, eigenlijk ben ik al nu bij de tweede gedachte, bij het werk van de duivel. Judas mag dan suïcide plegen. Dan heeft hij hem zeker. U zegt, ja Judas, als geen uitverkorene van de Heere God, mag ik een collega van hem noemen, Petrus. Ziet, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Al moest ik ook met u sterven, Heer, al zouden ze u allemaal verlaten, ik niet. Met vloeken en met eden, als hij het benauwd krijgt, ik ken de mens niet. Wat heeft dat smart van Jezus verzwaard? Over ze deze wereld komt. En hij heeft dan mij niets, ik noem zomaar Petrus. Waarvan de Heer Jezus zegt, op deze Petra, op jouw belijdenis Petrus, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Wat heeft de Satan ontzaggelijk veel. Ook in de kerk en aan de kerk. Want dat gelooft u toch, dat die laatste splitsing, dat dat niet van de Heer is. Ik weet het, u en ik, jij. Hij kon er niet mee. Maar doet hij elke dag nog pijn? Of leef je eraan voorbij? Doet geen pijn. Toen ik met dankdag in uw midden mocht voorgaan. Dankdagmiddag in de kerk van de gereformeerde gemeente. Toen in Kootwijkerbroek, toen moest ik denken. Hoe vaak ben je zo'n kerk voorbij gereden zonder dat je pijn hebt gevoeld van de kloof die er jaren, tientallen jaren geleden tussen ons door is gegaan. Zou de Heere hier een werk mee beginnen, waardoor die weer bijeenbrengt wat bijeen hoort. Ik bid er vurig om. De overste deze wereld, hij komt. En hij heeft aan mij niets, maar aan mij. De werken van die vos der duisternis. Niet alleen zijn gedachten, maar hij zet die gedachten, die zet hij ook om in daden. En die werken van de vos der duisternis, die ving je vanaf het begin van het paradijs. We hebben dat samen gelezen. Ik zie die slang, er staat gemeente, de slang was listiger dan al de dieren van het veld. Listig, dat heeft bij ons een beetje een negatieve klank, een negatieve betekenis. Listig, dat is één, nou die is ook listig, die is, toen niet. Want die slang, dat was een schepsel Gods, waarvan God had gezegd in het paradijs dat het goed was, dat het zeer goed was. Listig betekent, dat kan het ook betekenen in het Hebreeuws, uitzonderlijk bij de tijd. Knap. Om het zo nou maar eens te zeggen, als er, ik weet niet of dat zo was, maar zo als er, laat maar zeggen, een pad in het paradijs. Als die wat moest weten, Nou, niet dat ze praten, maar dan keek die met elkaar, want dat praten, dat was niet die slang, maar dat deed de duivel door die slang. Dat is ook een geloofszaak, hè, om dat zomaar te laten staan. Omdat de Bijbel het zegt. Maar dat hij dan die pad, en de beesten wisten, wat was zo'n slang, want hij ging niet alleen op zijn buik door het stof, maar die slang zat ook in de boom. En ik zie hem daar zitten in Genesis 3. Hij heeft net de boom uitgekozen voor de kennis van goed en van kwaad. Verzin ik dat? Nee, ik denk van niet. Of in ieder geval een boom daar vlak in de buurt. Want als hij zo'n heerlijk gesprek heeft, zo'n onderonsje heeft met Eva, en wat kunnen ze het goed met elkaar vinden? Is het ook dat God gezegd heeft? Dan begint hij, de vader der leugenen, zegt de Heer Jezus, met een gore, grove leugen. Want hij zegt, je mag van geen van die bomen van de hof eten, alsof God een vader was, die zijn kinderen al het goede ontzegt. Zo stelt hij het voor. Nee, van al die bomen, maar van deze. Een slang, er zijn nog slangen in de tropen, die in de bomen leven, die zie je dan kronkelend wel eens in die boom. Ik denk dat hij daar kronkelde in die boom en dat Satan door die slangen dan zei, ja, God weet. Van de 21ste eeuw zeggen, je mag zelf kiezen. En je mag zelf uitmaken wat goed en wat kwaad is. En Eva kijkt. En ze ziet, het is toch eigenlijk wel een hele mooie vrucht. En het is wel een vrucht die heel veel belooft. Want hij houdt in zich. Hij ziet er naar uit alsof hij de mens wel heel erg wijs kan maken. Zoals er vele vruchten van onze beschaving zijn, tussen aanhalingstekens, die ons jongeren, maar ook ouderen, heel erg wijs kunnen maken. Of dat de wijsheid tot zaligheid is, geloof ik niet. Daar in ieder geval niet. En zij neemt van die vrucht en ze eet. Toen was de wereld nog niet gevallen. Al hield de hemel de adem in. Maar dan staat er en zij gaf aan haar man en hij at. Werk van de Satan. Een gedachte van de Satan. Die vanaf dat moment concreet wordt, voortgezet wordt, zichtbaar wordt wat die Satan bedoelt. En wat hij nou eigenlijk helemaal bedoelt, dan moet je één hoofdstuk verder lezen. De twee eerste kinderen die op aarde geboren zijn, Kaïn. Ik heb de man van de Heere gekregen, juicht Eva. Ze dacht, het is de verlosser. Die geeft ons het verloren paradijs terug. Hij wordt de moordenaar van zijn broer. Kijk, dat is de bedoeling van Satan. Dood. Weg. Duisternis. Zonder God. Zonder liefde. De hele Bijbel door gaat het door, gemeente. Leest u het maar. De hele kerkgeschiedenis door. De hele wereldgeschiedenis door. Tot op de dag van vandaag, de recente geschiedenis. Wat dat dan gaat. Als de apostel zegt, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Ik heb thuis twee boeken. En nadat ik zelf de vertaling gemaakt had van de week vanuit het Grieks, heb ik die vertalingen, in de een staan 6 en de ander staan 4 vertalingen. En 1, de Luther-vertaling, staat in beide. Dus ik heb 9 verschillende vertalingen eens even gelezen. En bij ene vertaling, daar vond ik, gemeente, zijn sluipwegen zijn ons niet onbekend. En dat hoop ik niet te vergeten. Wel een beetje vrij vertaald. Maar dat heeft deze vertaler Tielman, die heeft dat eigenlijk in dat woord zijn sluipwegen, zijn schuifelwegen, net als een slang, zijn ons niet onbekend. En zijn list, gemeente, de grootste list, de grootste gedachte die hij door ons tot een daad wil omzetten, dat is dat hij ons wil doen geloven dat hij niet bestaat. Ach, man. Die verhaaltjes over een duivel en over een Satan van de middeleeuwen, dat kon je nog wel vertellen in de 19e eeuw en dan begin van de vorige eeuw. Maar dan moet je nou in onze verlichte tijd niet mee aankomen. En laatst zag ik nog een enquête was er geweest. En meer dan de helft van de mensen in Nederland, las ik erin, geloven niet meer in het bestaan van de duivel. Als die dat nou voor elkaar krijgt, gemeente. Als die dat nou voor elkaar krijgt, dat hij u en jou en mij doet geloven dat dat bangmakerij is. Oh ja? En dat occultisme dan. Er is in Amsterdam geen gracht. Of je kan wel ergens een gebouw vinden, een huis vinden van een sekte waar het om je ziel begonnen is. De Hells Angels dan. De laatste tijd nog wel wat in de belangstelling staan. Engelen van de hel. Een misdadigersorganisatie die tientallen jaren lang zijn gang kon gaan en ook in ons land gesubsidieerd werd van, neem me niet kwalijk dat ik het zo zeg, ik wil u niet opruiden, maar van belastingcenten. En die griezelfilms dan, vroeg ik aan die man, die zei, man, stop daar toch mee, met je duif. Hij zei, ja, weet je waar die nou voor zijn, meneer? Hij zegt, dan gaan wij over de angst heersen. Dan maken we zelf uit wat we doen. Ik zeg, inclusief suïcide. Ik laat zomaar even wat zien. Ik durf het geen eens in de krant te zetten. Hoeveel jongeren een eind maken aan hun eigen leven. Omdat ze het niet meer zien zitten. Bestaat de Satan niet? Satan. Dat u en jou en mij zou kunnen doen geloven, gemeente, wat zou die dan een overwinning hebben? Want dan hoef je geen rekening met het nou. Dan heb je ook niets te vrezen. In ieder geval weet Jezus dat de Satan bestaat. En Jezus weet ook dat het rijk van de duisternis bestaat, de hel. Van de Satan zegt hij de vader der leugenen, de mensenmoorder van de begin. En van de hel zegt hij waar de worm niet sterft en waar het vuur niet wordt uitgeblust. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend, zegt onze tekst. En daarvoor staat gemeente in het eerste gedeelte van de tekst. Opdat de Satan over ons geen voordeel kreeg. Ik moet u zeggen. Toen ik het in het Grieks las, dan was ik een beetje boos op de Statenvertaling. Ik heb die boosheid ingetrokken. Ik ben veel te blij met de Statenvertaling. Dat wil ik u openlijk zeggen. Veel blijer dan met die nieuwe vertaling. Ik heb hem niet gelezen, ik wil hem ook niet lezen, maar ik heb gehoord dat daar wordt God met jij en jou aangesproken. Of je met God, met eerlijk gesproken, kan knikkeren. Moet je me niet lezen, moet je me niet kopen ook. Al worden er miljoenen exemplaren van verkocht. Ik ben zo dankbaar voor de Statenvertaling, voor de eerbied, de God, de godsvrezen van die mannen. Maar toen ik het in de grondtekst las en toen ik de Statenvertaling daarna oplas, opdat de Satan over ons geen voordeel krijgt. Dat ik de kanttekening nog niet gelezen, dacht ik, hé, wat is dat jammer, hè? Dat staat er niet. Want in de grondtekst, daar is niet de Satan het onderwerp, maar daar zijn wij het onderwerp. Daar staat heel letterlijk, opdat wij niet overmeesterd worden door de Satan. Dus dat wil dus zeggen, opdat wij niet overmeesterd, dat de Satan ons niet totaal eronder krijgt, onze meester wordt. En onze meester, als het ware, die ons leven leidt en die het bestuurt, die ons stuurt, die ons laat doen wat hij wil. Aan het eind van de preek kom ik op de uitleg nog even terug. Totdat ik de kanttekeningen las. En daar doen de kanttekeningen, daar doen de statenvertalers heel veel. Dan zeggen ze of. En daar geven ze een alternatieve vertaling op dat de of Satan ons, ik zeg het even, ik citeer uit mijn hoofd, ik heb het niet opgeschreven, op dat de Satan ons niet overwinnen, op dat wij niet overwonnen worden door de Satan. Daar hebben ze dus wij als het onderwerp gezet en de Satan als degene, ik weet de strekking is hetzelfde, maar zo staat het dan. Op dat de Satan, op dat wij niet overmeesterd worden door de Satan. Dat hij onze meester wordt. Kijk, dan heeft hij zijn triomf, onze derde gedachte, die heeft hij behaald. Als hij nou heel deze wereld aan zijn voeten heeft. In het paradijs had hij dat. Zijn triomf. Wat heeft de hel gejuicht toen het de Satan gelukt was om het hoofd van het menselijk geslacht Adam ten val te brengen. Nou hebben ze. Nou hebben we die hele wereld. En Satan, de Romeinse kerk die noemt hem Lucifer, lichtdrager. Hij was eens een van de grootste engelen in het rijk van God. Het gaat in deze preek er niet over hoe hij zo gevallen is. Maar het gaat erover dat hij gevallen is en dat hij op de aarde, wee die de aarde bewonen, zegt de Heilige Geest in het boek Openbaring, want hij heeft grote macht. Het gaat erover, gemeente, dat hij tracht zijn triomf hier te behalen. En in het paradijs, daar heeft hij al getriomfeerd als de eerste doornen en de distel uit de aarde schiet. In het paradijs, daar heeft hij het al gewonnen. Als de zonde door de ongehoorzaamheid aan God bedreven door Adam hem tot de ontdekking doet komen dat hij naakt. Was hij voor hem? Jazeker. Maar hij was door God geschapen. En hij was zo rein en terwijl hij naakt was in het paradijs. Als hij aan de wind van de bomen hoorde dat de Heere eraan kwam. Ik zeg het maar eenvoudig. Dan liep hij als een kind blij tegemoet. Daar is mijn vader. En toen de Heere er weer aankwam, hij hoorde het aan de wind van de bomen, toen kroop hij samen met Eva weg. En hij trok vijgenboombladeren eraf, grote bladeren, en bedekte zichzelf mee, alsof God niet dwars door ons zonderse pak heen kijkt. In dat boze, vuile hart van ons, en het niet weet. Zij maakte zich schort. En de triomf van de Satan in het paradijs, gemeente, de grote triomf, dat is de dood. Ja, zegt u, maar dat klopt niet helemaal, dominee, want Adam en Eva, die zijn niet gelijk. Ja, ze zijn wel gelijk gestorven. De geestelijke dood gestorven, ze konden niks. En de natuurlijke dood, die werd hun in het zicht gesteld. Stof zijt gij, dat stof zult geweten keren. En de eeuwige dood. Als God de Christus niet gezonden had, de tweede Adam, dan was die drievoudige dood ingetreden. En voor ieder die niet gelooft in Christus, daar is ook die eeuwige dood. Zijn triomf. En gemeente, ik heb al iets gezegd van de huidige laatste stukje kerkgeschiedenis. Je hebt het als het ware aanzien komen, maar eind 97, dat is nog niet zo lang geleden, 7 jaar geleden, toen zeiden nog 350 voor de merendeel bondspredikanten dat ze niet mee zouden gaan. Ik heb dat nog thuis wat toen in het RD stond met al die handtekeningen. Ik heb er nogal eens tegen een paar collega's gezegd, daar stond jij toch bij of niet? Kijk, Die Satan heeft de tijd. Heel dat SOW, dat was een slijtageproces. Maar niet alleen in SOW. Niet alleen in de recente kerkgeschiedenis. Maar ook in de persoonlijke geschiedenis. In het leven van u, van jou en van mij. Ik wil als voorbeeld daarvoor geven. Dat wat we gelezen hebben, Johannes 8. Daar moet je niet meer over denken. Als er staat in het 30e vers. Dat er velen in Jezus geloofden. Velen van de Joden. En er staat echt, gemeente, mijn jonge vrienden, geloof me nou. Daar staat echt pisteio en. Dat wil zeggen geloven in, dat wil zeggen vertrouwen op. Zij stonden als het ware in het begin, in een pril stadium van het geloof. En ze waren overtuigd door de woorden van Jezus. En als de Heer Jezus ze nader gaat onderwijzen. En hij zegt tegen haar wat nou nodig is. Dat ze nou in zijn woorden moeten blijven. En dat ze nou vrij zullen worden. Dat druist zo tegen datgene wat Satan zegt in. Eigen meester, weet u nog, en niemands knecht als God willen zijn. Dat zelfs die vrome Joden. Die gebonden zaten met al de vezels van de bestaan aan onder het juk der wet. Zij worden zo kwaad. Dat ze willen van zo'n Jezus niets hebben. En het eind komt erop aan dat ze hem nog van de duivel en een Samaritaan noemen. Dat is verschrikkelijk. En dat ze stenen opnemen en hem op hem willen werpen. Kijk, daar heb je een stukje geschiedenis van de triomf van de Satan. U zegt en jij zegt als ik dat nou zo hoor, dominee. Ik dan. Hoe blijven wij dan staande als jongeren, als ouderen? Hoe blijven we staande als kerk, als gemeenschap? Het is nog erger. Apostel Paulus zegt in Efeze 6 vers 12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld. Der duisternis deze eeuw. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht die ze hier niet aankomen. Die hebben geen lichaam. Die komen zomaar. En die weten precies op welk moment dat ze je treffen moeten. En die weten precies op welke plaats dat ze je pakken moeten. Die geestelijke boosheden in de lucht. Staande blijven. Staat het er dan helemaal hopeloos voor? Is er dan. Mag ik nog één keer dat woord aanhalen? Uit Johannes 14. De overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Onze laatste gedachten zijn nederlaag. God heeft aan Satan zelf de oorlog verklaard. Weet u dat? En nota bene, tot belaching van het werk van de vorst der duisternis, in datzelfde hoofdstuk waarin staat dat die Adam, Eva en Adam verleidt. In datzelfde hoofdstuk van de zondeval, daar lezen we in het 15e vers. En ik zal vijandschap zetten tussen u, Satan, en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dat zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzende vermorzelen. Daar heeft God zelf in die moeder beloofd. Heeft hij beloofd dat uit de moeder Eva op zijn tijd de slangendoder, de Heer Jezus Christus, geboren zou worden. En hij zegt, hij heeft aan mij niets. Hij wilde om Jezus heen. Maar op Golgotha kon hij niet om Jezus heen. En toen Satan dacht dat hij het gewonnen had. En toen de hel al juichte en de kerk treurde in grote verslagenheid. En toen Jezus na die 3 uur duisternis heeft gezegd, het is volbracht. Dan heeft hij vlak daarna gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En met dat de Heer Jezus met een grote stem zijn geest beveelt, in de handen van de Vader, waren de handen van de Vader, en die heeft ze die dagen dat Jezus lichaam in het graf zat, heeft God de geest, de ziel van Christus, in zijn vaderarmen gehouden en op de dag van zijn opstanding in zijn lichaam geschonken, toen de steen werd weggewendeld. Kijk, en nou is Christus ter helle gedaald, in die verschrikkelijke Godverlatenheid. En nou hoeft diegene die in Christus gelooft nooit meer naar de hel, want God is rechtvaardig. En hij is zo rechtvaardig, dat als hij met je schuld en je zonde naar het kruis vlucht en ze bij Jezus belijdt met je onmogelijkheid, ook om te geloven, als God zo rechtvaardigt, dan zal hij ze nooit aan Christus straffen en aan u en aan jou. God was zo rechtvaardig toen hij op Golgotha de zonde straft van al de zijnen. En toen hij zijn eigen kind tegenkwam, toen ging God rechtdoor. Hij week geen millimeter. Betaal me wat geschuldigd zijt. En als je nou weten wil of dat nou ook voor u was, dat offer van de Heer Jezus Christus, dan mag ik u verkondigen, hij is met open armen is hij gestorven naar een wereld verloren in zonde en schuld. Zo heeft hij de dood tot zich geroepen, maar heeft hij ook al de zijne. En als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik ze allen tot me trekken. Daar heeft Satan het verloren. Daar op Golgotha. Daar is een nederlaag. Satan wil dit niet aan. En denkt erom dat de hel een hekel eraan heeft, een afschuw eraan heeft. Als u dat gelooft op grond van het woord van God door de werking van de Heilige Geest. En zegt u, dat geloof ik wel. Maar dan werkt daar nog deel aan die overwinning van Jezus. Heel eenvoudig. Je wordt uit de handen en uit de banden van Satan gered en vrijgemaakt door het geloof. En het geloof, ik kom eventjes terug. Dat geloof is niet het geloof van een ogenblik. Dat geloof is ook niet het geloof dat je zegt, ja nou geloof ik toch dat Jezus wel iets voor mij betekenen kan, zoals die Joden in Johannes 8 vers 30. Maar dat geloof, dat is een vertrouwen. Dat is een zeker weten en een vast vertrouwen dat ik zeg het maar heel eenvoudig, anders dan de catechisme zegt, dat ik nou alles in mijn Jezus vinden kan. En dat ik alles aan mijn Jezus kwijt kan. En voor u en voor jou die dat geloof nou mist, waar begint dat nou mee, dat geloof? Wel, dat begint nou daarin dat ik zie dat ik geen geloof heb. Dat ik ongelovig ben. En dat ik nou zie dat ik van en uit mezelf onbekwaam ben tot enig goed en geneigd voor alle kwaad. Dat ik aan de verdoemenis zelf onderworpen ben. Dat zie ik voor het eerst en dat zie ik telkens weer opnieuw. Want de apostel Paulus zegt, wee, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? Ik dank God door Jezus Christus. En dat geloof, gemeente, dat kent haar strijd. Dat geloof, dat kent haar geloofsstrijd. En die strijd die duurt tot de laatste snik aan deze kant van het graf. En dan kom ik eventjes terug bij onze tekstgeschiedenis uit 2 Korinthe 2 tenslotte. De reden waarom nou de apostel Paulus deze brief aan de Korintiërs schrijft, dat is, u kunt dat lezen, we hebben daar een stukje van gelezen, dat is dat hij die Korintiërs bedroefd heeft. Moet ik even iets vertellen, wij zeggen de eerste Korinthebrief en de tweede Korinthebrief. Maar uit het begin van die tweede Korinthebrief, zoals die bij ons in de Bijbel staat, daar blijkt dat er nog een andere brief geweest is daartussenin. In de theologie noemen, niemand weet het. Dat heeft de Heilige Geest niet nodig gevonden dat wij die kregen. Maar de apostel Paulus heeft ze een brief geschreven, daar komt hij hierop terug. En daarin heeft hij ze zo hard behandeld en heeft hij ze zo ter plek gezet, dat ze bedroefd zijn geworden. Maar door die droefheid over de zonde, over de schuld heen, zijn ze bedroefd geworden naar God. Een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt. En die Korintiërs met die zogenaamde, dat noemen we in de theologie, de tranenbrief, die dus tranen teweeg heeft gebracht, die eigenlijk de tweede is en onze tweede brief de derde, maar laat dat maar even zo, gemeente. Door die brief heeft hij ze zo bedroefd door zijn vermaningen, dat ze dreigen om te wanhopen aan de mogelijkheid van de eigen zaligheid. Zelfs de Satan is zo wreed dat hij die vermaning aanpakt om te zeggen, gij hebt geen deel aan God. Misschien kent u het wel en misschien herkent u het wel. Vroeger zei je, ik ben nog jong genoeg en ik leef er maar op los. En als je dan zegt, ja, nou kan het toch eigenlijk niet meer, en onder de prediking van het woord, dan verlies je het van het woord van God. Dan zegt de Satan tegen je, nou beter laat man of nou beter laat meisje of vrouw, dan had je dit maar niet en had je dat maar niet. Kijk. En de Satan die wil zelfs door dat schrijven verwijdering brengen tussen Paulus en tussen de gemeente van Korinthe, waar hij zo aan verbonden was. En daar heb je de aanleiding voor onze brief waaruit de tekst genomen is. En als je die brief nou leest, gemeente, de heerlijkheid en de liefde, die straalt er van alle kanten af. De gunning. En naar de toepassing voor onszelf van deze preek. Wie je nou ook bent. En straks ga je naar huis en morgen ga je weer naar school, of je gaat naar je werk, of je staat morgen weer. Als je niet meer in het arbeidsproces bent opgenomen, dan komt die sleur weer, hè. Of je met thuis, of je taak, wij die dan ook hebben, allemaal hebben een taak voor Gods aangezicht. Een golde, door hem ook gezonden, gesteld in deze wereld. Een taak in de wereld, een taak in je gezin, een taak in je werk, een taak, ook al ben je eenzaam, de plaats waar God je gesteld heeft. Vooral een taak in de kerk. En dan neem ik die kerkgemeente niet als hersteld verband, maar dan neem ik de kerk in Kootwijkerbroek, in Barneveld, of waar u dan vandaan komt, zoals die kerk zich manifesteert in vele kerken misschien voor ons oog. Ook voor de kerk van de PKN. Want er zitten ook kinderen Gods. Al dwalen ze in mijn oog, maar dat maak ik niet uit. Die menen dat ze nog mee moeten, ik ken ze. Zou een hele lijst kunnen noemen. Maar ik heb ze de Consio in Elspeet ook weer ettelijke van de PKN ontmoet. En als je dan spreekt met, dan komt die gemeenschap over die kerkmuur heen. Gode zij dank, wat is dat anders dan van de commissie van die ons zo bijzonder veel zorg geeft. Maar als je nou die broeders, je zou je omdraaien, je zou ze niet meer groeten, je zou niet meer voor de bidden, dan onthoud je ze de liefde. Dan verschaf je de Satan ruimte om bij hen en ook bij ons te werken. Hierdoor krijgt hij macht over ons. Krijgt hij macht in ons. En worden wij instrument in de klauwen van Satan. Hoe ooit, zegt hij. Het laatste. De Heer Jezus heeft eens gezegd in Matthäus 11. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En hij heeft het beloofd. En gij zult rust vinden voor uw zielen. en gij zult rust vinden voor uw zielen. En dan bid ik maar, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Amen. Wij willen danken het gebed wat Christus zijn gemeente geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hen die ons schuldig zijn. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Zingen wij gemeente van de 25e psalm en daarvan het 7e vers, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont en dat eindigt, de ogen houdt mij stil gemoed, opwaarts om op God te letten, want hij die trouw is, zal mijn voet voeren, uit der boze net de 25e, 7e vers. gaat u in vrede heen en verheft uw harten tot God en wees de dragers van zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van God de Heilige Geest met u allen. Amen.